Openbaring 21, broeders en zusters. Openbaring 21. En dat hoofdstuk gaan we eerst met elkaar lezen. Daar staat, en ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, zie, de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. En hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. En hij zei tegen mij, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. En hij zei tegen mij, het is geschied. Ik ben de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. Wie overwint, zal alles beërven. En ik zal voor hem een God zijn en hij zal voor mij een zoon zijn. Maar wat betreft de lafhartigen, ongelovigen, verfoeilijken, moordenaars, ontuchtplegers, tovenaars, afgodendienaars en alle leugenaars, hun deel is in de poel die van vuur en zwavel brandt. Dit is de tweede dood. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe. En hij sprak met mij en zei, kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Zij had de heerlijkheid van God en haar uitstraling was als een zeer kostbaar edelsteen, als een kristalheldere steen jaspis. Ze had een grote en hoge muur met 12 poorten en bij die 12 poorten 12 engelen. Ook waren er namen opgeschreven, namelijk van de 12 stammen van de Israëlieten. 3 poorten op het oosten, 3 poorten op het noorden, 3 poorten op het zuiden en 3 poorten op het westen. En de muur van de stad had 12 fundamenten met daarop de 12 namen van de 12 apostelen van het Lam. En hij die met mij sprak had een gouden meetlat om de stad op te meten en haar poorten en haar muur. En de stad lag daar als een vierkant, haar lengte was even groot als haar breedte. En hij mat de stad met de meetlat op 12.000 stadien. Haar lengte, breedte en hoogte waren gelijk. En hij mat haar muur op. En wel 144 L, een mensenmaat die ook de maat van een engel is. En het bouwmateriaal van de muur was jaspis en de stad was zuiver goud, gelijk aan zuiver glas. En de fundamenten van de muur van de stad waren met allerlei edelgesteenten versierd. Het eerste fundament was jaspis, het tweede safier, het derde chalcedon, het vierde smaragd, het vijfde onyx, het zesde sardius, het zevende chrysoliet, het achtste beryl, het negende topaas, het tiende chrysopraas en het elfde hyacint en het twaalfde amethyst. En de 12 poorten waren 12 parels. Elke poort apart bestond uit 1 parel en de straat van de stad was zuiver goud als doorzichtig glas. Ik zag geen tempel in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen, en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens. Maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het lam. En hij liet mij een zuivere rivier zien van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het lam kwam. In het midden van haar straat en aan de ene en de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt. Van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En geen enkele vervloeking zal er meer zijn. En de troon van God en van het lam zal daar zijn, en zijn dienstknechten zullen hem dienen. En zullen zijn aangezicht zien, en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. En daar zal geen nacht zijn. En ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen, en zij zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Tjoe. Dat is een heel verhaal, hè? Ja. Dan gaan we vers voor vers behandelen vanavond. Elk vers duurt ongeveer 10 minuten. Ja. We zijn aangekomen bij het einde van de eeuwen. Broeders en zusters. En met eeuwen, dat bedoel ik als de vertaling van het Griekse aionen. Of het Hebreeuwse olamim. En het is goed, en daar ga ik maar gelijk mee beginnen, om te beseffen dat Gods plan van de eeuwen het plan is waarin er sprake is van tijd. Ooit zijn die eeuwen begonnen en door de tijd heen worden die eeuwen één voor één afgewikkeld. In de Predikers spreekt over eeuwen die voor ons geweest zijn. Dat zijn er dus minimaal 2, meervoud. Wij leven vandaag in wat de Bijbel noemt de tegenwoordige boze eeuw. Dat is de eeuw waarin de Satan regeert. Hij is de God van deze eeuw, immers, 2 Korinthe 4 vers 4. En wij verwachten nog, volgens Paulus in de Efezebrief, toekomende eeuwen. Dat is ook meervoud, dus ook nog minimaal 2. Nou staat nergens in de Bijbel hoeveel eeuwen er zijn. In ieder geval 2 voor ons, 1 waarin we nu leven, dat is 3, en 2 die na ons komen, dat is 5. En als je nou mij vraagt, stel je nou voor, hè, je zou mij vragen gewoon, weet je wel. Zeg, Peter, luister eens, ik heb een vraag. Hoeveel eeuwen denk jij dat er zijn? Ja, dan zeg ik dus eerst, dat weet ik niet, want de Bijbel noemt het aantal niet expliciet. Maar als we er zo met elkaar 5 benoemen, dan heb ik zelf de indruk, maar dat is echt puur mijn eigen indruk, en er zijn meer hoor die dat denken, dat er inderdaad 5 eeuwen zijn. En dat hierna, na deze eeuw, dus nog 2 eeuwen volgen. En de eerste eeuw die volgt, daarvan is het tijdsbestek ook wel aardig bekend. Dat is namelijk die 1000 jaar dat de Satan gebonden is. En dan gaat de aarde er heel anders uitzien alvast. En na die 1000 jaar wordt Satan nog een kort ogenblik losgelaten. Komt het nog weer tot een opstand en richt men zich naar Jeruzalem. Hebben we allemaal in hoofdstuk 20 gelezen. Alleen dan zal er een oordeel van God komen met vuur enzovoort. Dan zal hij daar een einde aan maken. En als dan dat die periode voorbij is, dan volgt er nog een, zoals wij dan denken, want jullie zijn het allemaal met me eens, dat zie ik zo. Een laatste eeuw, een laatste aion. En wat nou heel belangrijk is, broeders en zusters, en voor de rest mag je wel in slaap vallen vanavond, maar dit moet je weten. Dat is dat er dus nog, laten we even uitgaan van die 2, nog 2 eeuwen volgen. En pas als die laatste eeuw, die laatste aion, vervuld is, dan pas is het plan van God, het plan der eeuwen vervuld. Dan pas, kan je zeggen, is de Heere God klaar. Dan speelt de tijd geen rol meer. Want dan komen we terecht, ja, in wat wij dan in de volksmond de eeuwigheid noemen. En dat is wel belangrijk, vooral als we hier in Openbaring 21 gaan lezen over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou goed, ik kom daar zo meteen nog wel weer op terug. Ik zag een nieuwe hemel, staat er, en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En dus de hemel en de aarde die er waren, die gaan voorbij. En voorbij gaan, ja, dat heeft inderdaad te maken met de tijd. Die houden op een gegeven moment op te bestaan zoals ze bestaan. En in de plaats daarvan komen nieuwe hemel en nieuwe aarde. En dat woord nieuw, dat is niet het Griekse neos, hè, dat te maken heeft met tijd. Maar kainos, en dat heeft te maken met, ja, je zou kunnen zeggen kwaliteit. Nieuw in de zin van een nieuwe hoedanigheid. En waarbij je wel moet bedenken dat hemel en aarde natuurlijk, ja, hemel en aarde zijn. Daar verandert op zich niks aan. En je kunt naar mij toe komen en zeggen, nou Peter, ik heb een nieuwe auto gekocht. Dat is leuk. En dan heb je een andere auto gekocht eigenlijk. Want ja, de auto als zodanig, het fenomeen auto, dat bestond al heel lang. En de vorige waar je in reed was ook een auto. Alleen je hebt nu een andere auto. En omdat het de laatste is die je hebt, is dat een nieuwe auto. Ben ik te volgen? En of je hebt een nieuwe fiets gekocht. Ja, je hebt ook een oude fiets en een nieuwe fiets. Hè? Die nieuwe fiets die ziet er heel anders uit dan die oude, want ik kon echt niet meer, weet je wel. Maar het is hetzelfde ding, een fiets, een auto. En zo komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dat is nieuw, maar tegelijkertijd, ja, het is hetzelfde, dezelfde hoedanigheid, hemel en aarde. Want daar verandert namelijk niks aan. Zo heeft God in zijn plan bedacht om een hemel en aarde te schapen. Hè? En dan vooral ook als een woning voor zichzelf. Ja. En dan, dat is ook niet voor het eerst trouwens dat hier over een nieuwe hemel en nieuwe aarde gesproken wordt. Dat gebeurt ook al in het Oude Testament, daar ga ik zo meteen met jullie naartoe. Maar ik wil eerst nog even stilstaan bij die volgende zin die er staat. En de zee was er niet meer. Ja, en dat is toch groot verdriet van een heleboel mensen die een bootje hebben. Ik ben er nooit toe gekomen. Ik zou wel graag een bootje willen hebben. Maar ja, de laatste tijd denk ik ook van, laat me zitten. Want de zee is er straks toch niet meer. Dan zit ik met dat ding op straat. Hey, hè? Ja, nee, maar dat, kijk, dat zijn allemaal van die taaldingen. Hè? Als je de grens overgaat op de Rijn, dan kom je in Duitsland terecht. En daar is wat wij zee noemen, is daar meer. Ja, dat is zo. Dat is Mittelmeer. Ja, dat is de Middellandse Zee. En wat wij meer noemen, dat noemen ze in Duitsland zee. De Bodensee bijvoorbeeld. Snap je? Dus ja, dat is allemaal taalgedoe. Daar maken we ons verder niet druk over. Hier staat gewoon het woord voor zee in de Bijbel. En de zee was er niet meer. En dan komt de vraag natuurlijk op, heel legitiem ook, van ja, wat wordt er met die zee bedoeld? Is het inderdaad zo dat er straks geen oceanen meer zullen zijn? Dat de Noordzee er niet meer is? En dat weet je wel? Men heeft wel gedacht dat het hier gaat over de Middellandse Zee of de Grote Zee, want dat is eigenlijk de enige zee waar in de Bijbel over gesproken wordt. Hoewel, het meer van Galilea wordt ook wel zee genoemd. Ja, ik denk, ja, als er een beetje meer water ligt dan gewoon, zeg maar, dan is het al gauw zee. Hè? Een zee van water. Maar, dus ja, is dat zo? Ik denk dat er aanleiding is om te veronderstellen dat het niet zo is. Dus jongens, hou al je boten, al de boten. Jan Nap die slaat een zucht van verlichting. Die denkt, daar gaat mijn bedrijf. Nou, Jan, houd ze maar lekker vast, jongen, want die zeeën die blijven wel. Want het woord zee kan ook betrekking hebben, namelijk op het dodenrijk, hè, of een onderdeel daarvan. Wellicht heeft het betrekking op de afgrond. En Hoyte heeft vorige keer al even iets gezegd over de abyssos. Dat is het Griekse woord voor afgrond. En hij heeft toen erbij verteld, in de encyclopedie staat dat de abyssale zone het gebied is dat zich onder een diepte van 1000 meter bevindt in de oceaan. Dat staat dan in de encyclopedie, maar goed, dat is de Bijbel ook niet. Maar abyssos, dat is inderdaad een woord, dat betekent afgrond. En de Engelse vertaling, de King James Version, die spreekt over een onpeilbare diepte en heeft het dan over een bottomless pit. Een bodemloze put. Ja. Afgrond. Laat ik even, ik geloof dat Hoyte die tekst vorige keer wel genoemd heeft, maar hij heeft hem verder niet gelezen, dus ik ga er even naartoe, naar Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. Daar staat het woord abyssos. Er staat in Romeinen 10 vers 6. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Dus naar boven toe gaan, want de hemel is boven. Dat is Christus naar beneden brengen. Of, en dan komt de andere kant, wie zal in de afgrond neerdalen? In de abyssos. Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Dus de afgrond heeft in ieder geval iets te maken met het dodenrijk. En je kunt uit de Bijbel niet helemaal opmaken in hoeverre die zaken nou, ja, wat de verschillen eigenlijk zijn. Tenminste, hoe die zaken in elkaar zitten, zeg maar, fysiek. Er is een dodenrijk. Is de abyssos nou onderdeel van het dodenrijk? Nou ja, het ligt voor de hand dat het wel zo is. Maar hier staat in ieder geval, als het over de afgrond gaat, dat is hetzelfde als Christus uit de doden naar boven brengen. In dat verband wordt het woord abyssos hier genoemd. En dat is wel even goed om dat in de gaten te houden, want in het boek Openbaring, daar zijn we ook een paar keer dat woord afgrond tegengekomen. Ik ga al die teksten niet lezen, dat duurt me te lang. Maar in Openbaring 9 bijvoorbeeld, daar lees je dat de afgrond open gaat en dan komen er allemaal van die wezens uit, weet je, de schorpioenen en springhanen en weet ik wat allemaal. En er is ook een overste, hè, van die afgrond, Abaddon, hè, verwoester. En hoofdstuk 20, daar hebben we gelezen dat Satan in de afgrond wordt opgesloten. En die wordt verzegeld boven hem en die afgrond dient dan als een gevangenis van de Satan. Maar dat is allemaal het gebied dat onder de aarde is. In Openbaring 11 hebben we gelezen destijds dat het beest, waarover later ook in Openbaring 13 gesproken wordt, dat hij uit de afgrond opkomt, uit de abyssos. En ga je dan naar hoofdstuk 13 toe, dan is het eerste vers: ik zag een beest opkomen uit de zee. Dus het beest uit de afgrond is gelijk aan het beest uit de zee. Waaruit je dus kunt opmaken dat de zee in ieder geval staat ook voor de afgrond. Dat is een kwestie van optellen en aftrekken. En als je in hoofdstuk 20 leest, Openbaring, dan staat daar in vers 13, En de zee gaf de doden die in haar waren. En misschien moet je ook hier wel gewoon eigenlijk, terwijl je zee leest, denken aan de afgrond. En er staat ook de dood. Grieks thanatos. En het dodenrijk, het rijk van de dood. Grieks hades. Dus worden eigenlijk drie elementen genoemd. De abyssos, als zee afgrond is. Abyssos, de thanatos en de hades. En die geven allemaal de doden terug. En dan worden ze geoordeeld, ieder overeenkomstig naar zijn werk. En de dood en het rijk van de dood werden in de poel van vuur geworpen. Dat is de tweede dood. Dus ja, als er staat en de zee was niet meer, dan moet ik eerlijk zeggen, dan heb ik toch sterk de neiging om te denken dat het gaat over de afgrond. Want je kent ook allemaal nog wel die geschiedenis in Lucas hoofdstuk 8. Ga ik ook niet lezen, maar die ken je wel. Dat is die geschiedenis van die man die bezeten is met vele demonen. En dan komt de Heer Jezus en dan zeggen die demonen tegen de Heer van, bent u gekomen om ons te pijnigen voor onze tijd? En dan smeken ze hem om toch vooral niet in de afgrond te mogen verdwijnen. En doen ze een voorstel, zeggen ze, er waren zwijnen daar op een berghelling. En dan wilden ze in die zwijnen varen. En de Heer Jezus liet dat toe. En dan is het, een stukje humor in de Bijbel ook, hè. Dan is het zo dat die zwijnen, die hobbelen de berg af en dan storten ze van de helling naar beneden in de zee. Nee, in de zee. Ja, maar ja, zee is afgrond. Hè? Er staat ook bij dat het ongeveer 2000 zwijnen waren. Ja, waarom dat nou zo is, snap ik ook niet. Het interesseert mij dan nou hoeveel zwijnen het waren. Jullie wel? Nou, de Heere God interesseert het ook niet zoveel, want er staat ongeveer 2000. Dus niet het exacte aantal, maar ongeveer. En dat wil zeggen, als het ongeveer, dat hebben we wel vaker aan de hand gehad, als dat genoemd wordt, dat woord erbij, voor zo'n getal, dan heeft dat vaak te maken met het feit dat het niet gaat om het exacte aantal, maar om het noemen van het getal. En in dat verband moest dus kennelijk het getal 2000 genoemd worden. Dat is net zoals dat Israël uit de woestijn kwam en het land moest binnengaan en moesten ze door de Jordaan heen trekken. En de voorschrift van Gods wegen was dat de priesters met de ark eerst vooraan moesten gaan door die Jordaan. God had het Jordaanwater aan de kant geschoven, zeg maar. En dan moesten ze door het droge moesten ze gaan. En dan later moest het volk ook door de Jordaan gaan. En dan staat erbij in het boek Jozua dat er een afstand moest zijn tussen de ark en het volk van ongeveer 2000 ellen. Weer 2000. Dus in sommige verbanden is dat getal 2000 kennelijk, heeft dat iets te zeggen. Nou, ik zou niet weten wat het te zeggen heeft, maar het heeft iets te zeggen. Ik weet alleen dat de Heer Jezus Christus 2000 jaar geleden gestorven is en opgestaan, zeg maar door de doodsjordaan gegaan is en dat het volk nog moet komen. En dat is nu bijna 2000 jaar geleden. Oftewel, 2 dagen. Want bij de Heer is ook 1000 jaar als 1 dag, dus je kunt ook zeggen 2 dagen. En dat is wat Hosea zegt, hè? Hij zal ons na 2 dagen doen herleven, ten derde dagen zal hij ons oprichten. Prachtig, hè? Maar dat is het onderwerp helemaal niet. We gaan weer naar Openbaring 21. De zee, dus de afgrond, was er niet meer. En dat vind ik de meest voor de hand liggende verklaring. Net als de dood en het dodenrijk. Maar er is nog een optie, en die wil ik niet onvermeld laten. En dat vind je bijvoorbeeld in, ik ga het niet lezen, maar ik noem wel even het schriftgedeelte, 1 Koningen 7, vers 23 tot 26. Ja, en daarnaast zijn er nog meer schriftplaatsen, maar goed, lees dit eerst maar. Maar in dat Bijbelgedeelte onder andere gaat over de tempelbouw van Salomo. En daar is de zee, het woord zee, een aanduiding van het koperen wasvat. Staat ook gewoon in onze vertaling, hè? Er wordt over de zee gesproken, het koperen wasvat. In de tempel van Salomo was een groot rond bekken van 10 el doorsnee en 5 el hoog. Dat is dus zo'n 10 el doorsnee, nou ja, zeg maar 4,5, 5 liter of zo, 5 meter. En 5 el hoog, dus een meter of 2 hoog. En naar verluid kon daar zo'n 35.000 tot 40.000 liter water in. Dus dat was een behoorlijk bekken, hè, daar bij die tempel. En die was er om voor de priesters om zich te reinigen voordat ze hun dienst aanvingen. Vroeger in de tabernakel was er ook zo'n koperen wasvat, maar dan veel kleiner. En dat koperen wasvat van de tempel, dat wordt zee genoemd. Alleen ja, en daarom hebben sommigen daar ook op gewezen, zeggen van ja, kijk, dat is voor de priesters in de toekomst ook niet meer nodig. Als Israël een priestervolk is, dan is het gereinigd en geheiligd. Dus dat koperen wasvat, die zee heb je niet meer nodig, dus de zee was er niet meer. Ja, zit wat in. Ik bedoel maar, ik kan mij voorstellen dat men ook tot zo'n gedachte is gekomen. Dus daarom noem ik hem ook even voor de volledigheid. Maar zelf heb ik toch, voel me het meeste thuis eigenlijk bij wat ik net zei over de afgrond. En, die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Ik zei al, daarover sprak de Bijbel al eerder. En we gaan nu met elkaar naar Jesaja toe, de profetie van Jesaja. En als we daarin dingen gaan lezen, hou dan alsjeblieft nog even vast dat er nog 2 eeuwen aankomen. Waarvan de eerste eeuw die 1000 jaren van de binding van Satan omvat. Dan is Israël er, dan zijn er de volkeren. En de Heer die zal regeren. Hè? Alleen de Satan is er niet, om de volkeren te misleiden, te verleiden. Maar na die 1000 jaren komt er nog een eeuw, nog een aion, de laatste. Waarmee uiteindelijk het plan van de eeuwen ook volledig wordt. Jesaja 65 gaan we eerst naartoe. En waarom zeg ik het nou zo met nadruk, broeders en zusters? Omdat over het algemeen de gedachte is, laat ik het maar eventjes ventileren ook, voor zover mensen in ieder geval bezig zijn met de toekomst en profetisch woord, maar dan leeft heel sterk de gedachte van ja, straks komt de Heer terug en dan wordt Jeruzalem hersteld enzovoort en dan, dan wordt koninkrijk op aarde geopenbaard enzovoort enzovoort en dan na die 1000 jaar wordt de Satan ook weer losgelaten en dan wordt hij vernietigd enzovoort, dan gaat hij in de poel des vuurs en dan gebeurt er wat er in Openbaring 21 staat, dan komt er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet waar? Dat is algemeen ongeveer de gedachte. Ja. Ja, als je profetische boeken leest van Jan en Alleman, dan lees je dit. En ja, goed, ik heb ook jarenlang geleefd in deze veronderstelling. Dat zeg ik er ook maar gewoon bij. Maar bij nadere beschouwing blijkt dat toch een beetje genuanceerder te liggen. En dat wil ik vanavond ook proberen duidelijk te maken. Daarom lezen we Jesaja 65. Ik heb gisteren ook nog Bijbelstudie in Aalsmeer gehouden. Dat gaat hier ook over, hè? Dat loopt een beetje synchroon. Er kwam ook iemand aflopen en zei, nou snap ik het pas. Yes! Jesaja 65, vers 17. Ja, er waren er maar 3, dus ja, dat vond ik toch een heleboel. Nee hoor. Want zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hier staat wel nieuwe hemel, maar in het Hebreeuws staat gewoon hemel in het meervoud, hashamayim. Meervoud. Dus eigenlijk staat er, zie, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Aan de vorige dingen zal niet meer gedacht worden. Ze zullen niet meer opkomen in het hart. Dat klinkt al gelijk als Openbaring 21, vind je niet? Ja. Maar ho. Maar wees vrolijk en verheug u tot in eeuwigheid in wat ik schep. Want zie, ik schep Jeruzalem een vreugde en zijn volk blijdschap. En ik zal mij verheugen over Jeruzalem en vrolijk zijn over mijn volk. In haar zal geen stem van geween meer gehoord worden of een stem van geschreeuw. Daar zal niet meer zijn een zuigeling die maar enkele dagen leeft of een oude man die zijn dagen niet zal volmaken. Want een jonge man zal sterven als een 100-jarige, maar een zondaar, als hij 100 jaar is, zal hij vervloekt worden. Hey. Gaat over nieuwe hemel en nieuwe aarde. En hier staat dat iemand een 100 jaar, een zondaar die krijgt 100 jaar genade. En dan is het afgelopen. Maar we lezen nog even verder. Dan zeg je 100 jaar, dat is heel wat. Nou, dat valt mee. Zij zullen huizen bouwen en erin wonen. Ze zullen wijngaarden planten en van hun vrucht eten. In wat zij bouwen zal geen ander wonen. En van wat zij planten zal geen ander eten. Want de dagen van mijn volk zullen zijn als de dagen van een boom. En mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk van hun handen. Dus de leeftijd, met name van de Israëlieten, want daar gaat het in de eerste plaats over hier, zal zijn als die van een boom. Daarom dat een jonge man zal sterven als 100-jarige. Als iemand dan 100 jaar is, dan is die eigenlijk nog een jonge man. Ja, nou ja, goed, kijk, als je toch 800 jaar kunt worden, dan vind ik dat ook nog vrij jong, 100, hè? Moet je een beetje terugdenken ook aan de oudvaders, weet je wel? Ja, de een die was 365 jaar en een andere was 800 jaar. En Methuselem was de oudste van 969 jaar, geloof ik. Adam die bereikt ook zoiets, geloof ik, 900 jaar. Ongeveer, hè? Maar het waren leeftijden, hoor. Ja. En dan hadden ze 365 jaar en verwekten ze gewoon nog een paar kinderen, weet je wel? Nou, komen wij aan, Gerrit. Hè? Maar dat was toen zo. En dus ja, dat is van een geheel andere orde. En in de toekomst zal dat ook dus zo zijn, in een periode waar overigens een zondaar dus nog wel vervloekt kan worden. Dus de zonde is er nog en ook de straf op de zonde is er nog. Terwijl er wel gesproken wordt over de schepping van nieuwe hemel, nieuwe aarde. Laten we ook even lezen wat er staat in hoofdstuk 66. Hoofdstuk 66. Daar staat in vers 22. Want zoals de nieuwe hemelen, weer meervoud, en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, spreekt de Heere, zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven staan. Dus als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan de orde zijn, dan weten wij in ieder geval dat die zullen blijven bestaan voor het aangezicht van God. Dus de vraag is eventjes, wanneer vindt de vernieuwing van hemelen en aarde plaats? Dat is eigenlijk de cruciale vraag waar het om gaat. Hoe zit dat met die nieuwe schepping? Nieuwe hemel, nieuwe aarde. Nou, even verder lezen. En het zal geschieden dat van nieuwe maan tot nieuwe maan en van sabbat tot sabbat alle vlees zal komen om zich neer te buigen voor mijn aangezicht, zegt de Heere. En zij zullen de stad uitgaan en zien de dode lichamen van de mannen die tegen mij in opstand zijn gekomen, want hun worm zal niet sterven en hun vuur zal niet uitgeblust worden en zij zullen voor alle vlees afgrijzen zijn. Ja? Deze woorden, toen ik deze las, toen moest ik ineens denken aan een andere Bijbeltekst. Namelijk Zacharia hoofdstuk 14. Laten we er even naartoe gaan. Zacharia hoofdstuk 14. Dat is het hoofdstuk van de wederkomst van Christus. Althans, in Zacharia 14 staat er dat er een dag voor de Heere komt in vers 1. Dan zullen alle heidenvolken bij Jeruzalem vergaderd zijn. De stad wordt ingenomen en geplunderd en de vrouwen geschonden. En vers 3 zegt, dan zal de Heere uittrekken en tegen die heidenvolken strijden, zoals de dag dat hij vroeger streed, op de dag van de strijd. Op die dag zullen zijn voeten staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt ten oosten ervan. Dus het gaat heel duidelijk over om wat wij dan nu kennen als de wederkomst van Christus. Zijn voeten zullen te dien dagen staan op de Olijfberg. En het eerste wat er dan gebeurt is dat God korte metten maakt met de vijanden die daar in Jeruzalem verzameld zijn. De heidenvolken. En die zijn uiteraard afkomstig uit Babel, maar daar hebben we het al over gehad. En dan staat er in Zacharia, vers 12. En dit zal de plaag zijn waarmee de Heere al de volken zal treffen die tegen Jeruzalem hebben gestreden. Hij zal ieders vlees, terwijl hij nog op zijn voeten staat, doen wegteren. De ogen van allen zullen wegteren in hun kassen en de tong van allen zal wegteren in hun mond. Nou, daar moest ik dus aan denken toen ik net Jesaja 66 las. En staat er nog bij, op die dag zal het geschieden dat er een grote, door de Heere bewerkte verwarring onder hen zal ontstaan, zodat ze elkaars hand zullen vastgrijpen en tegen elkaar de hand zullen opheffen. Ook zal Juda in Jeruzalem strijden, zodat het vermogen van alle heidenvolken rondom verzameld wordt, goud en zilver en kleding in zeer grote hoeveelheden. En zo zal de plaag die de paarden, de muildieren, de kamelen, de ezels en al de dieren die zich in de legerkampen bevinden zal treffen, dezelfde zijn als die plaag. Let op, en het zal geschieden, sluit ook weer aan op Jesaja 66, dat al de overgeblevenen van alle heidenvolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heren van de legermachten en om het loofhuttenfeest te vieren. Ja, als je deze woorden leest, die sluiten helemaal aan op Jesaja 66. Maar dat heeft dus wel een consequentie. Want dat betekent dus, als de Heer zegt, ik schep nieuwe hemelen en nieuwe aarde, dat de zichtbaarheid van die nieuwe hemelen en nieuwe aarde eigenlijk al begint bij de wederkomst van Christus. Ja. Laten we ook eventjes gaan naar 2 Petrus 3. Nou ja, misschien moet ik voordat we erheen gaan eventjes met jullie naar 2 Korinthe 5. Want broeders en zusters, de vraag is dus, cruciaal, die nieuwe schepping. Want daar hebben we het dan over, hè? Als het gaat over nieuwe hemel en nieuwe aarde. Die nieuwe schepping, wanneer is die eigenlijk begonnen? Of wanneer begint die? Ja, ik ben het helemaal met jullie eens. Ja, jullie denken, hij stelt een vraag, dan geef ik antwoord. Dan is het fout en dan sta ik voor Lange Jaap. Nee hoor, dat werkt bij mij zo niet. Maar ik stel die vraag met opzet even om de molentjes in gang te houden. Wanneer is die nieuwe schepping begonnen? Want zo moet ik het eigenlijk wel zeggen hoor. Bij de opstanding van Christus. Zie je wel, het is helemaal niet zo moeilijk. Dat is altijd zo, als ik een vraag stel, dan is het nooit moeilijk. Je kunt ook gewoon heel kort door de bocht roepen, Christus, dan zijn we sowieso altijd klaar. Maar inderdaad, bij de opstanding van Christus. En dan lezen we even in 2 Korintiërs 5. Het zijn best wel bekende woorden eigenlijk, maar ja, ze worden eigenlijk nooit in dit verband zo gelezen. 2 Korinthe 5, daar staat in vers 14, want de liefde van Christus dringt ons, schrijft Paulus, die tot dit oordeel gekomen zijn als één voor allen gestorven is, dan zijn zij allen gestorven. En hij is voor allen gestorven, opdat zij die leven. Dat zijn dus in ieder geval de gelovigen, hè? Namelijk degene die deel gekregen hebben aan Christus. Niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven is en opgewekt. Dan komt het, zo kennen wij vanaf nu niemand naar het vlees. Nou, dus het vlees heeft kennelijk te maken met het oude. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Nee, toen hij op aarde was, was hij een mens van vlees en bloed. Maar hij is gestorven. En op de derde dag is hij opgestaan. Als een nieuw mens, zeg maar. En dan staat er daarom, als iemand in Christus is, een gelovige dus, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan en zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God. Inderdaad, de nieuwe schepping is al begonnen bij de opstanding van Christus. Want de Colossensebrief zegt ook, hij is de eerstgeborene uit de doden. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Colossense 1 vers 15. Dus hij is de eersteling van die nieuwe schepping. En allen die in hem geloven, zijn vervolgens ook onderdeel van die nieuwe schepping. Dat wil zeggen, in Christus. Wat het vlees betreft, horen nog altijd tot die oude schepping. Wij zitten hier in onze lichamen van vlees en bloed. Maar goed, dat is tijdelijk. Want dat hoort allemaal bij die oude schepping. Zo zijn we in de wereld gekomen, geboren uit onze ouders. In een lichaam van vlees en bloed. En dat bestaat een bepaalde tijd. En na verloop van tijd heeft het lichaam zijn dienst vervuld. En naarmate wij langer op deze aarde zijn, worden we ouder. En dat vieren we ook elk jaar, dan zijn we heden blij. Rukken we taart aan en brood en bier en wijn enzovoort. En oh, wat zijn we blij dat we ouder worden. Hè? Ja. Maar na verloop van tijd is het toch echt gebeurd. Maar in Christus zijn we een nieuwe schepping. Paulus schrijft later in de Colossensebrief dat oude, het oude lichaam, dat oude leven, de oude mens, die moeten we voor dood houden. Want die hoort namelijk bij die oude schepping. Maar die nieuwe mens, let op, die wordt van dag tot dag vernieuwd, schrijft Paulus. Dus waar in die oude schepping een afbraakproces gaande is, ja, je kunt smeren wat je wil, maar ja, dat, hè, dat proces gaat gewoon door. Waar een afbraakproces is, daar geldt voor de nieuwe mens dat er een opbouwend proces is wat nooit meer overgaat. En als nieuwe schepping in Christus, als nieuw mens in hem, tel ik mijn dagen en word ik voortdurend vernieuwd van binnen. En nou komt er een moment dat mijn oude lichaam het niet meer kan volhouden en die wordt dan afgelegd. En wat is nou het mooie? Dat de Heere God die heeft al lang voorzien in een opstandingslichaam. Een toekomstig lichaam. Een verheerlijk lichaam. Niet meer een lichaam van vernedering, zoals nu, maar een lichaam van heerlijkheid. Aan dat van hem gelijkvormig, Filippenzen 3 vers 20. En zo ontwikkelt zich dus het proces van het nieuwe leven in mij, in de jaren dat ik hier nog op aarde leef, in onzichtbare vorm. En als ik eenmaal gestorven ben, sta ik op in een opstandingslichaam. Dan is het ook in een zichtbare, in een tastbare vorm. Nou, dat proces, dat geldt dus kennelijk ook voor de geboorte van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat begint ergens. In het verborgene is het al begonnen bij de opstanding van Christus. Maar het wordt straks bij zijn wederkomst, in heerlijkheid, wordt het zichtbaar. Althans, vooralsnog wordt het zichtbaar. Maar dat wil niet zeggen dat als de Heer teruggekomen is, dat het dan allemaal in één keer voor elkaar is en dat de volmaakte wereld aanbreekt. Nee, Want als de Heer Jezus terugkomt, begint de volgende aion. En die bestaat ongeveer 1000 jaar, waarin Jeruzalem weer herbouwd zal worden. Daar zal weer een tempel geplaatst worden in Jeruzalem. Een tempel zoals die beschreven is in Ezekiel 40 tot 48. En de Heer die zal daarin regeren met een ijzeren scepter. Hij zal regeren in gerechtigheid. Dat wil zeggen dat hij de boel in de gaten zal houden en dat hij op rechtvaardige wijze zal oordelen. Maar ja, het kan zijn dat als er een zondaar is, dat hij 100-jarige leeftijd moet gaan sterven. Terwijl de rest een heel eind in die richting van die 1000 jaar komt.
Maar wat is de functie dan van die tempel?
Ja, dat moet je in Ezekiel lezen. Toch? Staat er allemaal bij. Daar zijn ook verschillende gedachten over. Ja, dat is weer een ander onderwerp eigenlijk. Mag jij nog een keer wat over zeggen? Nee, dat is een goede vraag, hoop je, hoor. Maar laat even zitten. 2 Timotheus 3. 2 Timotheus 3 gaan we even naartoe. Nee, 2 Petrus 3. 2 Petrus 3. Ja, want Petrus, die had het Oude Testament ook gelezen. Je had Jesaja ook gelezen, Jesaja 65 en 66 en andere schriftplaatsen. Even los van het feit dat hij natuurlijk ook geïnspireerd is. Hè? Trouwens in 2 Petrus 2, daar spreekt Petrus over de wereld van de voortijd, hè? De oude wereld. Weet je wel? Dat was de wereld in de dagen van Noach. De wereld waarin de mensheid zich zo ontwikkeld had, dat het alleen maar zonde was. Als God die wereld beoordeelt, dan is te allen tijden wat de mens bedacht was kwaad en zonde. En toen besloot de Heere God om die wereld te oordelen, de zondvloed. En slechts 8 zielen, Noach en zijn gezin, werden gespaard. En die overleefden de zondvloed, het oordeel van die tijd, door het water. En toen die zondvloed voorbij was, begon de Heere God met hun een nieuw tijdperk, een nieuwe wereld. Dus Noach en de zijnen leefden na de zondvloed in een vernieuwde wereld, want die oude wereld, zo noemt Petrus het echt in 2 Petrus 2 vers 5, die oude wereld was voorbij gegaan. En dat wil niet zeggen dat toen de hemel en de aarde vernieuwd zijn of zo. Nee, het was gewoon een kwestie dat die oude wereld, zoals die reilde en zeilde in die tijd, die werd helemaal weggedaan door het water en er ontstond een nieuwe wereld waarin Noach weer op weg gezet werd en opdracht kreeg van God om zijn weg te vervolgen. In 2 Petrus 3, daar staat, begin ik maar even te lezen in vers 8, maar hij spreekt over de wederkomst, hè? Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat 1 dag bij de Heer is als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen, maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Het gaat dus over de dag van de Heer. De dag des Heren. Dat is de dag waarover Openbaring spreekt. Vers 10 van 2 Petrus 3. Maar de dag van de Heer zal komen als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen, staat er, met gedruis voorbij gaan en de elementen zullen brandend vergaan en de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Moet je voorstellen. Dat wordt dus gezegd in verband met die dag des Heren die komt. Dat is dus bij de aanvang van de volgende aion. En dat zijn al die oordelen waarvan we ook lezen in het boek Openbaring. Er wordt eerst gesproken over die zegels die verbroken worden, dan die bazuinen die klinken, dan de schalen van gramschap die worden uitgegoten. Ook weer een proces, hè? Alles gaat procesmatig. En als deze dingen, zegt Petrus vers 11, dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwachtte, de parousia, hè, van de dag van God, en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Ja, want destijds is die oude wereld geoordeeld door het water, maar de belofte van de Heer is dat niet meer door water zal gebeuren. In de toekomst gebeurt het door vuur. Maar, zegt Petrus, wij verwachten, overeenkomstig zijn belofte, en daar heb je het, Jesaja 65, 66, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. En gerechtigheid, ja, dat is een woord dat spreekt over de wil van God. En als de Heere regeert in gerechtigheid, dan betekent dat dat hij regeert in overeenstemming met de wil van God. En dat mensen ook geacht worden de wil van God te doen. En doen ze dat niet, dan zondigen zij. En dan loopt een 100-jarige de kans om vervloekt te worden. Want de genade in die tijd is beperkt tot 100 jaar. Dat hebben we gelezen in Jesaja 65. Dus dat is de situatie die eigenlijk ontstaat bij de wederkomst van Christus. De oordelen, de louteringen en het openbaren van zijn koninkrijk en de binding van de Satan voor 1000 jaren. In die tijd is er nog steeds sprake van zonde en ook van oordeel in verband met de uitoefening van de gerechtigheid. Hij zal heersen met een ijzeren scepter. Dus een onbuigzame heerschappij. Alles en iedereen zal ondergeschikt moeten zijn aan de wil en het woord van God. Jeruzalem zal in die tijd ook hoofdstad van de wereld zijn. Ik zei al, er wordt een tempel opgericht, hè, zoals die beschreven staat in het boek Ezechiël. We gaan straks naar het nieuwe Jeruzalem toe. Hè, maar Ezechiël spreekt over de tempel die er straks, zeg maar, in die 1000 jaar zal zijn. In Jeruzalem. En Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld, Jesaja 2. Want het woord, nee, de wet zal uitgaan uit Sion en des Heeren een woord uit Jeruzalem. En niet alleen Israël zelf, maar ook al de volkeren zullen zich moeten onderwerpen aan de heerschappij van Christus. Hier staat, een paar keer hebben we dat al gelezen, dat wordt gesproken over de elementen. Hè? Vers 10 en vers 12. De elementen zullen brandend vergaan. De elementen zullen brandend wegsmelten. Dat woord elementen, dat komt van het Griekse stoichion. Ja, dat hoef je niet te onthouden, maar ik zeg dat voor de volledigheid even. Dat komt van het Griekse stoichion. En in de Galatenbrief, in de Colossensebrief en in de Hebreeënbrief wordt die term stoichion gebruikt voor en vertaald met grondbeginselen. Grondbeginselen. En daar heeft het betrekking op de voorschriften van de wet. En alle inzettingen die daarbij horen. Het behoort tot de eerste beginselen van het onderwijs van God aan Israël. Het onderwijs van de Torah. En dat woord stoichion in het Grieks, dat betekent beginsel, vandaar grondbeginselen, eerste beginselen. Principe, dus dat kan het ook betekenen. En het kan ook betekenen eerste uit een reeks. De eerste van een reeks. Nou ja, goed, en in Openbaring 21 hebben we dus gelezen dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde komen. En dat de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Nou, dat zijn dus die elementen. Die eerste dingen. De eerste hemel en de eerste aarde waren er niet meer. Die zijn voorbij gegaan. En die zijn niet meer in de hoedanigheid waarin ze eerst bestonden. Want de hemelen en de aarde worden compleet vernieuwd. Kijk, in de tegenwoordige wereld waarin wij leven vandaag, heerst ongerechtigheid. En als de Heer terugkomt, dan worden de hemelen en de aarde gereinigd dermate dat er ruimte komt voor de gerechtigheid van de Heer. We hebben ook gezien in Openbaring 12 dat er straks oorlog komt in de hemelen. Weet je nog? Ja, want dus Michael en zijn engelen strijden met Satan en zijn engelen. En die leiden de nederlaag. En die worden uit de hemelen geworpen. Daarmee worden de hemelen dus gereinigd ook. En ze komen op aarde terecht, Satan ook, wetende dat hij weinig tijd heeft. En op aarde zijn dan de oordelen. En uiteindelijk is het zo met Satan en het beest en de valse profeet, dat ze van de aardbodem verdwijnen en terechtkomen in de poel des vuurs. Ja, zo wordt het in de Bijbel in de Openbaring ongeveer herschreven. Dus de toekomende eeuw begint met nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Dan moet ik zeggen dat in Openbaring 21, daar staat, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En weet je wat nou zo bijzonder is? Hier staat hemel. Niet hemelen, hemel. In het enkelvoud namelijk. Ja, Petrus had het nog over hemelen. En dat sluit helemaal aan op Jesaja 65 en 66, want in het Hebreeuws staat het ook in het meervoud. Maar hier staat niet meer in het meervoud, maar in het enkelvoud. Hemel. Kijk, de hemelen, die hebben betrekking op wat wij noemen het uitspansel. Hè? Want je had de eerste hemel en de tweede hemel. Dat is de hemelen. In den beginnen schiep God letterlijk de beide hemelen. Ashamayim, de twee hemelen en de aarde. En die twee hemelen die worden genoemd het uitspansel. Want God spande immers de hemelen uit vanuit zichzelf als een tent waarin men woont. Ja, want de schepping is bedoeld om een woning te zijn voor God. Dat is het oorspronkelijke plan. En zo komt het hier ook tot uitdrukking in Openbaring 21. Want er staat in vers 3, zie de tent van God is bij de mensen en hij zal bij hen wonen. En ze zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn en hun God zijn. Want het gaat in de eerste plaats natuurlijk om de situatie van Israël. En daarnaast spelen ook de heidenvolken nog een rol. Maar Israël, daar gaat het in de eerste plaats om. En alles wat de toekomst betreft speelt zich af rond Jeruzalem. Nou, Jeruzalem ligt in het Midden-Oosten, in het land van Israël. En als Israël in de toekomst, bij de wederkomst van Christus, dus gered wordt, alle Israëlieten worden verzameld en uiteindelijk wordt een overblijfsel die komt in het land terecht, in het beloofde land. Maar dat land, dat is veel en veel groter dan wat Israël ooit heeft bezeten, in bezitting gehad heeft. Dat strekt zich namelijk uit van de rivier van Egypte tot de Eufraat. Dat is een heel groot gebied, hè? Ja, daar zit die hele zandbak van Saoedi-Arabië zit erbij enzovoort. Ja, dat is duizenden kilometers, zeg maar. Ja. Dus in de toekomende eeuw, bij de wederkomst van Christus, ontstaat er een nieuwe wereld, omdat hemelen en aarde voorbij gaan met gedruis, de werken op aarde worden gevonden en worden verbrand. En dat is het begin van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Maar, let op, het begin is dus nog niet het einde. Nee, want het einde moet nog komen. Het begin is bij de wederkomst van Christus. En dan begint de eerstvolgende aion en daarna komt er nog een aion achteraan. Dus daar zit een ontwikkeling in, dat is een proces. Dat gaat geleidelijk aan totdat de eeuwen zijn volbracht, vervuld. En dan kom je terecht in een situatie die wij zouden aan kunnen duiden als volmaaktheid. Dat is de situatie waarin God eindelijk klaar is met het hele huis, met het hele gebouw. En dat is de situatie waarin die woorden ook op geld doen. God zal zijn alles en in allen. En dan zal er ook geen duisternis meer zijn. Dan is er alleen nog maar licht. Want God is licht en in hem is in het geheel geen duisternis. Dus dat visioen, dat ziet Johannes hier van de hemel en de aarde. En je kunt je afvragen van ja, betekent dat dan, als het in het enkelvoud staat, dat dat uitspansel, dat dat weg is, dat er geen één en twee hemelen meer zijn of zo? Is dat dan anders of zoiets? En broeders en zusters, dat zijn best leuke dingen om over na te denken, want in Openbaring 6 hebben wij al gelezen dat de hemel open gaat. Weet je nog? En dan wordt de troon van God zichtbaar. Dus die hemel die open gaat, dat is de hemel der hemelen. En wij zijn eigenlijk nog nooit terechtgekomen op de vraag, althans ik heb me dat voordien nooit afgevraagd, die hemel die gaat in Openbaring 6 open. Gaat die ook nog weer dicht? Er staat namelijk nergens dat die nog weer dicht gaat. Ja, er staat ook niet dat die open blijft. Maar goed, aan de andere kant, als iets open is, dan is het open. Klaar, punt. Dus misschien blijft de hemel wel open vanaf dat moment. En komt er wel een totaal andere situatie met betrekking tot de hemel en de aarde. Misschien is er inderdaad alleen nog maar sprake van een hemel, namelijk de hemel van God en de aarde. Zodat het volstrekt logisch is wat Johannes zegt, ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Snap je? Ik geef dus geen antwoord, ik zeg alleen wat je in de Bijbel leest. En wat dat voor betekenis zou kunnen hebben. Wel de moeite waard om over na te denken. Nou, en dan gaan we in Openbaring 21 nog even verder. Want Johannes zegt in vers 2, ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel. Gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. Nou, en dan staat er dat God bij de mensen zal wonen. En dan gaat het vooral om het volk van Israël, want zij zullen zijn volk zijn en God zelf zal bij hen zijn. Weet je, dat heeft allemaal weer te maken met die relatie tussen de Heer en Israël. En God zal de tranen van hun ogen afwissen en de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, geen jammerklacht of moeite zal er meer zijn, want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Hé, dat is vreemd dat dat hier staat. De dood zal er niet meer zijn, staat hier. Ja, wanneer niet meer? We hebben net in Jesaja 65 gelezen dat de Heer een nieuwe hemel en een nieuwe aarde schept. En dat een 100-jarige, een zondaar, eerst als 100-jarige door de vloek getroffen zal worden. Dus er is, als de Heer is teruggekomen en hij zijn heerschappij opgericht heeft, is er nog wel degelijk sprake van dood. Hier staat, de dood zal niet meer zijn. Ja, waar kom je dus dan terecht? Niet in de volgende eeuw, maar in de daaropvolgende eeuw. Kan niet anders. Hè? En zoals dat zo vaak is met het profetisch woord, Openbaring is immers ook profetisch woord, worden de dingen gezien in perspectief. Dat is in het Oude Testament ook al zo. En daarom, net zo goed als dat in Jesaja de dingen eigenlijk ja, zeg maar, in perspectief gezien worden, worden ze ook in het boek Openbaring in perspectief gezien. Dat sluit volledig daarop aan. En dan staat er nog iets in vers 5. En ook dat ja, zeg je nu toch weer met een andere inhoud eigenlijk. Daar staat, en hij die op de troon zit, zei, zie, ik maak alle dingen nieuw. Ja. Hij zegt dus niet, ik heb alles nieuw gemaakt. Nee, hij zegt, ik maak alle dingen nieuw. Dat gaat hij dus doen. Dat moet nog gebeuren. Hij maakt alle dingen nieuw. Dus er zit ook weer een proces in. En hij zegt, schrijf, want deze woorden zijn waarachtig en betrouwbaar. Hè, en ik ben de alfa en de omega, het begin en het eind. Wie dorst heeft, zal ik voor niets te drinken geven uit de bron van het water des levens. En wie overwint zal alles beërven en ik zal voor hem een God zijn en zal voor mij een zoon zijn. En de lafhartigen, ja, hun deel is de poel die van vuur en zwavel brandt, dat is de tweede dood. En daar herhaalt hij eigenlijk wat er in Openbaring 20 ook al stond. En dan gaan we verder, want dan gaat Johannes ineens spreken over, weer over Jeruzalem, maar dan over een nieuw Jeruzalem. En ja, goed, wat er over dat nieuwe Jeruzalem geschreven staat, dat is allemaal uitvoerig. En dan ga ik ook allemaal niet tot in detail langs. Ik ga niet al die edelstenen één voor één bij langs, weet je wel. Dat is, voert me allemaal veel te ver. Ik wil een paar opmerkingen maken. In de eerste plaats wordt het nieuwe Jeruzalem omschreven als een bruid. De vrouw van het lam. Hè? Dat sluit uiteraard aan op Openbaring 19. Hè, dat heb je eerder al gelezen met Hoijten. Want daar wordt ook gesproken over, misschien is het goed om dat er nog even bij te pakken, Openbaring 19 vers 6. En dan gelijk ook eventjes de verschillen ontdekken. Hè? Let op de verschillen. Vers 6, ik hoorde zoiets als het geluid van een grote menigte en als het gedruis van vele wateren en het geluid als van zware donderslagen. Halleluja, want de Heere, de Almachtige God, is koning geworden. Hé, hey, let op. Dat werd in Openbaring 11 al aangekondigd, hè? Daar waren de 24 ouderlingen in de hemel al blij dat de Heer het koningschap aanvaard heeft, enzovoort. En hier staat, de Heere is koning geworden. Het gaat dus ook om het koningschap. Het koningschap van de Heer wordt op aarde openbaar. Heeft betrekking op zijn wederkomst. En dan staat er, laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. Hier wordt gesproken over de bruiloft van het lam. En een bruiloft geeft aan de eerste fase van een relatie tussen man en vrouw. De vrouw des lams die zich gereed gemaakt heeft, blijkt uit het vervolg dat dat betrekking heeft op het volk van Israël. En dan staat er in vers 9 van hoofdstuk 19, schrijf, zalig zij die zijn geroepen tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Ja, hier staat het woord avondmaal, er staat gewoon maaltijd. Het gaat om een bruiloftsmaal. Ja, er wordt een bruiloftsmaal gehouden. En dan gaat het om het volk van Israël, dat immers bij de wederkomst van Christus herenigd wordt met de Heere. Want ja, die relatie tussen de Heere en Israël, die is ooit tot een breuk gekomen, weet je nog? Ja, lo ami, hè, scheiding. En in de toekomst zal er weer een hereniging plaatsvinden tussen de Heere en Israël. Betekent ook weer dat er weer een bruiloft zal plaatsvinden. En het eerste teken wat de Heer Jezus gedaan heeft toen hij op aarde was, ja, was op een bruiloft te Kana. En dat gebeurde op de derde dag. Ja. Dus in de toekomst vindt er een bruiloft plaats. En die bruiloft behelst een maaltijd en vindt plaats bij de aanvang, en misschien moet je ook wel zeggen, gedurende de 1000 jaren waarin Satan gebonden is in de afgrond. Want er zijn inderdaad ook uitleggers die menen dat die bruiloft feitelijk 1000 jaar duurt. Ja. Waarin de heerlijkheid van Christus door zijn volk ook wordt uitgedragen, hè? Ja. Want dat is eigenlijk een beetje wat er aan de orde is in die 1000 jaren. En die 1000 jaren, daarin wordt de heerlijkheid van God door Christus en door het volk van Israël uitgedragen. En de volkeren die staan allemaal in dienst van Israël. Die zijn ondergeschikt, want het koninkrijk dat geopenbaard wordt is het koninkrijk van Israël. En tegelijkertijd is het ook het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel. Maar het is een 1000-jarige heerlijkheid. Nou, dan snap je misschien waarom Salomo destijds 1000 vrouwen had. Ja, want de Bijbel zegt namelijk in de Korinthebrief, Paulus schrijft dat de vrouw de heerlijkheid is van de man. Ja, dat zou je niet altijd zeggen, maar het is wel zo. Het staat letterlijk in de Bijbel, hè? De vrouw is de heerlijkheid van de man. Ja. Als je in Den Haag bent en je komt een echte Hagenees tegen, die noemt een vrouw ook altijd heerlijkheid, hè? Ja, een echte Hagenees heeft het altijd over heerlijkheden. Ik heb daar gewerkt en Reek was met een collega door de stad heen. En oh, wat een heerlijkheid! Weet je wel? Ja. Nee, maar de Bijbel zegt, de vrouw is de heerlijkheid van de man. Dus Salomo had een 1000-voudige heerlijkheid. Begrijp je? Dat is het hele verhaal. En is een type van Christus die regeert in het 1000-jarig rijk. Want zo noemen wij dat dan, hè? Dat is een duizendvoudige heerlijkheid. En daarin is Israël de Heere de bruidegom en Israël de bruid. En die is ook sierlijk gekleed. Ja. En er wordt een maaltijd gehouden. We hebben net gelezen in Zacharië 14 dat de volkeren van jaar tot jaar heen trekken naar de Heere in Jeruzalem om daar het Loofhuttenfeest te vieren. Nou, het punt is dat het Loofhuttenfeest, dat is het zevende feest in Leviticus 23 en is een type van het koninkrijk dat geopenbaard wordt van die 1000 jaar. Loofhuttenfeest, waarvan de Heer zegt, en gij zult vrolijk zijn voor het aangezicht van de Heer. Want de grote verzoendag is geweest en dan komt het Loofhuttenfeest als laatste. En dat maakt de zaak compleet, dat is het zevende feest. He, zoals de 1000 jaar straks het 7000 jaar is. Het is eigenlijk de Shabbat. De grote rustdag voor Israël en de volkeren. De dag die de Heere geheiligd heeft voor zichzelf. En als die dag is afgelopen, de 7e dag, dan komt de 8e dag. En dat is de dag van het nieuwe begin. En zo kom je van de volgende aion terecht in de navolgende aion, oftewel de laatste aion. En dat leidt tot de voleinding van Gods plan der eeuwen. Dus als de Heer Jezus terugkomt, wordt dat oude Jeruzalem, wat verwoest is, weer herbouwd. De tempel wordt vernieuwd, volgens het plan van Ezechiël. Jeruzalem wordt de hoofdstad van de wereld. En let op, Jesaja 32 vers 1 zegt, zie, een koning zal regeren in gerechtigheid en vorsten zullen heersen overeenkomstig het recht. Nou, dat heeft daar betrekking op. En dan staat er in vers 17 en 18 van Jesaja 32, de vrucht van de gerechtigheid, hè, dus de uitoefening van de gerechtigheid, zal vrede zijn. En de uitwerking van de gerechtigheid, rust en veiligheid tot in eeuwigheid. Ja, kijk, dat is nou weer typisch Nederlands om dat zo te zeggen. Daar staat letterlijk tot in de eeuw. Ja? Tot in de eeuw. Dus de Heer die komt straks terug, gaat als koning regeren in gerechtigheid. Dat betekent vrede, vrede op aarde voor Israël, voor de volkeren. En hij zal heersen ook in gerechtigheid met een ijzeren scepter. Hij zal ervoor zorgen dat er niks fout gaat in de toekomst. En zal alles op zijn merites beoordelen in de wijsheid die hij heeft. En daar kon de wijsheid van Salomo niet bij in de schaduw staan. Want Christus zelf is de wijsheid van God. En dat betekent dat er vrede zal zijn, rust en veiligheid tot in de eeuw. Namelijk heel die 1000 jaar. Tot in die laatste eeuw die aanbreekt. En mijn volk zal verblijven in een woonplaats van vrede, in veilige woningen, in oorden van zorgeloze rust. Ja, daar was het Loofhuttenfeest een type van, want een loofhut kan je niet op slot doen. Het is gewoon een tent waarin je woont. Hè? En dan eet je en dan drink je en dan vier je feest. Dat is het Loofhuttenfeest. Na die 1000 jaar wordt Satan losgelaten, is er een nieuwe opstand. Poging om Jeruzalem te veroveren, wordt de laatste oordeel uitgesproken, de grote witte troon. En alle opstandelingen worden uitgeschakeld. En dan ziet Johannes dus die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. En uit die hemel, waarover hier gesproken wordt, daalt dan, vers 10, het nieuwe Jeruzalem neer. En hij voerde mij weg, vers 10, in de geest op een grote en hoge berg en liet mij de grote stad zien, het heilig Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Dus in die hemel der hemelen, dat is daar waar God is, daar is een Jeruzalem. En ik heb zelf het idee dat die er vandaag al is. Want ja, ik weet ook niet hoe groot die hemel der hemelen is, dat kan wel heel, heel gebied zijn, hè? Weet jij wel. Het is een fysieke plek, ja. En, want uit die hemel van God daalt dan het nieuwe Jeruzalem neer, precies zoals Johannes hier zegt. En zij had de heerlijkheid van God. En de uitstraling was als kostbaar edelsteen, hè, als kristallen steen jaspis. Ja, de Heer Jezus zegt, ik maak alle dingen nieuw. En dat betekent dus dat bij de komst van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, dus eigenlijk al beginnen bij de wederkomst van Christus en dan vervolgens zich ontwikkelen, ja, dat is een bepaald proces die uiteindelijk leidt tot de volmaaktheid. En de volmaaktheid vindt plaats als Gods plan der eeuwen compleet is vervuld. En dat betekent ook dat er een einde komt aan het begrip tijd. Zoals ooit de tijd is begonnen te lopen, zo zal de tijd uiteindelijk ook weer eindigen. Want de tijd verstrijkt naarmate de eeuwen zich opvolgen. En dan komt de laatste en de uiteindelijke aion. En dat vernieuwende werk, dat proces, dat begint dus bij de wederkomst van Christus en strekt zich dan uit via de volgende aion naar de laatste aion. En daarin wordt alles nieuw gemaakt. En dan is de toestand van volmaaktheid bereikt. God zal zijn alles en in allen. Ja. Hier dat nieuwe Jeruzalem, dat daalt neer uit de hemel. En daarvan wordt het een en ander gezegd. Is de bruid en de vrouw van het lam. Ze heeft de heerlijkheid van God. En broeders en zusters, dit is nu de stad die Abraham verwachtte. Dat zegt Hebreeën 11. Want Abraham verwachtte de stad met fundamenten. Ja, precies. En dat is precies de stad die hier beschreven wordt in Openbaring 21. En vers 12 en volgende beschrijven dan de stad. Hè. Er waren 12 poorten met daarop de namen van de 12 stammen. En dat komt overeen met de tempel van Ezechiël, want daar zal dat ook zo zijn. Er is een muur met 12 fundamenten, met daarop de namen van de 12 apostelen. Ja, het is niet voor niks het nieuwe Jeruzalem. Het heeft dus allemaal weer te maken ook met Israël. Israël speelt daarin de voornaamste rol. De afmetingen, dat wordt ook gezegd, dit is, althans aan de onderkant is het een vierkant. Hè? De lengte en de breedte zijn gelijk, namelijk 12.000 stadien, dat is ongeveer 2200 kilometer. Ja, maar goed, als je bedenkt dat het beloofde land veel groter is dan het land van nu. En daar komt dan uiteindelijk een keer een nieuw Jeruzalem naar beneden dalen. Dat kan prachtig in dat gebied staan. Ja. Ik zeg maar wat, hè. En de muur is 144 L. Dat is zo'n 75 meter. Dat is de muur van die stad. En dan is de enige vraag nog even, is dat nou, heeft die de vorm van een kubus of van een piramide? Ja, dat is ook altijd weer een vraag, hè. Want er wordt gezegd dat die breedte en de lengte is hetzelfde. Ja, en de hoogte ook, ja. En daarom wordt er altijd gevraagd van, ja, is het nou een kubus of is het een piramide? Ik denk dat het een piramide is. Ja, wat denk je waarom al die piramides gebouwd zijn in de loop van de tijd? Er zit een idee achter. Maar dan krijg je dus een vierkant op aarde, weet je wel, met een muur van 75 meter. En dan 2200 kilometer, dat is een eind, jongens, hoor. Hè? Dat is een grote stad, hoor. En dan zo loopt dat in een punt naar boven toe. En bovenaan is de hemel en daar staat de troon van God. Ja, mooie gedachte. Nou, er wordt ook iets gezegd over het bouwmateriaal, hè. Van de muur is jaspis en de stad is van zuiver goud. Ja, goud als doorzichtig glas. En, let even op, vers 22 en 23. En daar zie je dus het verschil met die 1000 jaren. Want ik denk dus dat het nieuwe Jeruzalem naar beneden komt aan het begin van de volgende, weet je wel, van de laatste aion. Want in die 1000 jaar is er beneden een tempel, namelijk die van Jeruzalem, van Ezechiël. Maar hier staat in vers 22, ik zag geen tempel in haar. Want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het lam. Dus er is duidelijk sprake van een andere situatie. En staat er, de stad heeft ook de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar en het lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen en de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. Ja. En de poorten worden overdag niet gesloten, want er zal geen nacht zijn. Nou goed, en er wordt er nog wat gezegd over de plaats van die volkeren en zo, hè, vers 26. Zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. En al wat onrein is, zal er niet inkomen. Ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek des levens van het Lam. Dus de bewoners van het nieuwe Jeruzalem, dat zijn ja, de gelovigen van vroeger en van Israël. He, die zijn namelijk ingeschreven in het boek des levens van het Lam. Het heeft te maken met die drievoudig erfgenaamschap, weet je wel, van de aarde en de hemelen en de hemel der hemelen. Het is ook mooi, hè, dat op die fundamenten, daar staan de namen van de 12 apostelen. Paulus kom je daar niet tegen. Paulus, ja, weet je wel, dat is een andere apostel. Die heeft namelijk te maken met het lichaam van Christus. En de plaats van het lichaam van Christus is niet het Nieuwe Jeruzalem, maar daarboven. Namelijk met Christus gezeten in de rechterhand van God. He, in het Ep Uranois, weet je wel, het bovenhemelse. Daar waar God is, waar, en zijn heerlijkheid. Nou, en dan staat er in hoofdstuk 22 nog dat er een zuivere rivier te zien is, van het water des levens, helder als kristal, en die komt uit de troon van God en van het Lam. Dus uit het middelpunt eigenlijk, hè. En in het midden van haar straat, trouwens dat woord straat, dat is de vertaling van plateia. Plateia, daar herken je misschien wel ook ons woord plateau in. He, dus je moet bij het woord straat niet direct denken aan de Van Renenweg of zo, weet je wel. Gewoon zo'n straat. Maar meer een plein, in iets, wel iets dat bestraat is, zal ik maar zeggen. Weet je? Het heeft een wat ruime betekenis. En er is de boom des levens is daar en die brengt 12 vruchten voort. En van maand tot maand geeft hij zijn vrucht. Nou is het een beetje discutabel, want sommigen die vertalen het met hij brengt 12 maanden vrucht voort. Dus elke maand nieuwe vrucht of zo. Ja goed, dat is uit de grondtekst een beetje lastig uit te leggen. Maar. En het grappige is, dan staat erbij, en de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. Dat woord genezing is in het Grieks therapie. Leuk, hè? Therapie. Ja. Iedereen gaat in therapie bij God. Komt in de leerschool van God terecht. Hè? Wij zitten vandaag in de leerschool van Christus. We krijgen therapie van God elke dag. Steeds als het woord van God bezig bent. God is de beste therapeut die er is. Hè? En hij is van alle markten thuis. En Israël zal in de toekomst ook onderworpen worden aan de Heer. Hè, onderwijs ontvangen. En Israël zal de volken weer onderwijzen. Onderwijst al de volken. En zo komt alles in therapie bij God. Als je die boom des levens hier ziet met die vruchten en die bladeren, dan denk je natuurlijk onwillekeurig terug aan de hof van Eden waar Adam en Eva leefden. En daar was ook een boom des levens, weet je nog? En er waren meer bomen. En ze mochten van al die bomen eten, ook van de boom des levens. En dat moesten ze ook wel doen, want die heet niet voor niks zo de boom des levens van het leven. Dat is de boom die leven geeft. Dus als je daarvan eet, dan blijf je leven. En toen zei de Heer van, je moet niet van die boom van kennis van goed en kwaad eten. Als je dat doet, dan zul je de dood sterven. Nou, de rest is geschiedenis. De mens heeft ervan gegeten en de dood is in de mens gekomen. In de toekomst staat die boom des levens hier. Die trouwens ook een geweldig type is van Christus, hè? Dat snap je wel. Maar niettemin staat er gewoon dat die bladeren van de boom, die zullen tot therapie van de volkeren zijn. En dus de uitstraling van die heerlijkheid eigenlijk, hè? Want de bladeren van een boom geven iets weer van de heerlijkheid. En die zullen tot therapie voor de heidenvolken zijn. He, dus alle heidenvolken die gaan in de toekomst ook ontdekken, niet alleen wie God is, maar ook wie Israël is in het plan van God. Ja, en de Heere God die zal uiteindelijk ook, en ja, wanneer dat precies gebeurt is niet helemaal duidelijk, Maar ook de gemeente zal door God getoond worden in de schepping, in de toekomende eeuwen. Dus alles wordt zichtbaar. En zo komt God tot zijn doel. En zijn dienstknechten zullen hem dienen, staat hier, in vers 3 tot 5. En dat is met name het volk van Israël. En daar zal geen nacht zijn, ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig, want de Heere God verlicht hen. En zullen als koning regeren in alle eeuwigheid. Tot in de eeuw der eeuwen. Nou ja, en zo wordt Gods plan vervuld. En dan zingen wij, ik weet hoe het vastgebouw van uw gunst bewijzen naar uw gemaakt bestek in eeuwigheid zal reizen. Dat is ongeveer het verhaal, broeders en zusters, van Openbaring 21. Nou ja, denk er nog eens even goed over na. Beluister het misschien nog een keer. Maar ik denk dat je er een beetje anders tegen aankijkt als voordat je hier kwam. Heb ik zo het idee, hoor. En dat is niet verkeerd, want dat verklaart weer een heleboel. Ja. Alleen in dat licht kun je de tekst in het Oude Testament ook begrijpen. Van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde. Mooi, hè? Ik vind dat prachtig. Goed, nou, dan niets meer aan de orde zijn, dan stel ik voor dat we de Heer gaan danken. Vader in de hemel, we danken u dat we vanavond ook zo in alle rust weer hier bij elkaar mochten zijn. Dat we uw woord mochten lezen en overdenken, Heer, en wat is het toch rijk dat we telkens weer nieuwe dingen tegenkomen. Dat steeds ons inzicht meer verdiept wordt in datgene wat u hebt laten optekenen. En wil ons daar ook voor openstellen. Wilt u door uw geest ook de naprediker zijn van dit woord van deze avond, Heer, dat we het ook gaan verstaan zoals u het hebt bedoeld. En dank u wel, Heer, dat het ook weer licht geeft op tal van schriftgedeelten. Heer, en daar wil ik u voor danken, dat het steeds duidelijker wordt. En dat we in ieder geval mogen weten dat er een geweldige toekomst aan zit te komen. Een toekomst die u hebt bereid, waaraan we zelf ook deel mogen hebben. Heer, ons zullen in die toekomst ook in uw heerlijkheid worden geopenbaard. Dat is uw belofte. En dank u wel, Heer, dat u zo tot uw doel komt. Niet alleen met ons, maar ook met het volk van Israël. Ook met de volkeren van deze wereld. Ja, heel de aarde, zoals uw woord het zegt, zoals de profeet het zegt, zal vol worden van de kennis van uw heerlijkheid. Zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. Heer, en wat een tijd zal dat zijn. Wat een toekomst. Dank u wel daarvoor. En dat alles hebt u bereid in het verlossingswerk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En dank u dat we daar nu al deel aan mogen hebben. Dat we in hem reeds een nieuwe schepping zijn. En dat die nieuwe mens in ons zich van dag tot dag vernieuwt. Straks ook weer een ander jasje krijgt, een ander lichaam krijgt. Een lichaam van heerlijkheid. Om zo voor altijd bij u en met u te kunnen zijn. Heer, wat zijn we bevoorrechte mensen dat we deze dingen mogen lezen en geloven. En dat we zo in het leven mogen staan. We prijzen daarvoor uw naam. Danken u dat u met ons gaat ook weer van hier. Dank u dat u bij ons bent, altijd en overal, dat we het van u mogen verwachten. Geprezen zij uw naam. Amen. Nou, wel thuis.